Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be. I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Movie Insiders, de podcast van movieinsiders.nl. Twitter met ons, @movieinsiders, en stuur eens een mailtje naar movieinsiderspodcast@gmail.com. Mijn naam is John.
En mijn naam is Guido. En wij doen deze podcast al 11 jaar lang, John. 11 jaar! En denk je van, nou, ik wil best die 11 jaar eens even bingen, dan kan dat. Wij hebben een archiefknopje, die vind je op onze website movieinsiders.nl. Dus alle oude afleveringen zijn daar terug te vinden.
Dus wij gaan even lang mee als het MCU.
Hey, inderdaad, verrek zeg. Over MCU gesproken, ja, wat staat er op het programma? Hallo, de nieuwe laatste Avengers Endgame. En dat doen we als volgt. We gaan er heel globaal over babbelen zonder spoilers. Op een gegeven moment luiden we de welbekende Movie Insider spoiler gong en dan gaan we all out. En daarna keren we met nog van alles terug. Dus kijk even op het tijdtabelletje op onze site als je de spoilers wil skippen, maar wel de rest wil horen. Want we hebben nog, jee of nee, een top 5 Marvel momenten. En we hebben Cinema Cinemonkey. En die wordt verzorgd door Nico van den Berg. En nou, het is niet te geloven, maar hij zit hier in de studio. Nico van den Berg!
Helemaal live aanwezig, absoluut.
Nico, waar ga je het over hebben in jouw rubriek straks?
Ik ga het over IMAX hebben. En de rest zal ik even niet spoileren.
Vergeet nog bijna te noemen dat we ook Mirai gaan bespreken. We wilden iets van het tegenhanger hebben van dat grote blockbustergeweld. Een Japanse animatiefilm, Mirai. En die is de moeite waard. Maar goed, daar gaan we dan. Hier zijn ze. Captain America.
Iron Man.
Black Widow.
Hulk.
Thor.
Fuck it. Allemaal.
Minus Batman. Superman. Wonder Woman.
I keep telling everybody they should move on. Some do, but not us.
Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try.
We will. Whatever it takes. Whatever it takes.
Whatever it takes.
Daar is die dan, de grote finale, of het tweede deel daarvan. Avengers Endgame, de apotheose van 22 films en 11 jaar Marvel Cinematic Universe. Over de plot zal ik nu niet veel zeggen, aangezien je heel snel gaat spoileren wat we later in deze recensie dus gaan doen. Maar het spreekt redelijk voor zich dat de overgebleven Avengers een poging doen om de gebeurtenissen uit Infinity War ongedaan te maken. Spoiler? Ik neem aan dat je Infinity War toch wel gezien hebt, maar dus dat Thanos alle Infinity Stones verzamelde, met zijn vingers knipte en het halve universum liet verdwijnen. De film is, zoals verwacht, momenteel alle box-office records aan het breken en de kans is zelfs groot dat hij gaat strijden met de twee films van James Cameron, Avatar en Titanic, voor de hoogste opbreng ooit wereldwijd. Hoewel er veel in de buurt kwamen, is het volgens mij lang geleden dat een blockbuster over de 3 uur ging. Dan moet je dik 10 jaar terug in de tijd naar de films van Peter Jackson, Lord of the Rings en King Kong. Mannen, hadden we moeite met de lengte of is het passend?
Ik vond het toch wel passend. Ik heb zo het vermoeden, John, dat jij straks gaat zeggen dat je daar wat meer moeite mee had. Maar ik vond het toch wel werken. En laat ik kort uitleggen waarom. Volgens mij heeft Avengers Endgame heel duidelijk 3 actes. Nou, we moeten eigenlijk misschien alleen de eerste acte bespreken, want anders komen we al snel op spoilergebied. Maar zeker daarvoor, en dat vond ik dan ook wel verrassend, hoe op dramatisch vlak bevredigend de eerste acte was. Daar zitten zelfs heel veel stille momenten tussen en karaktermomenten. En dan is er ook echt ruimte voor het tonen van een wereld in, nou, laten we zeggen, een post-Thanos-wereld, waar 50% is weggeknipt En monumenten die er staan van de mensen die verdwenen zijn. Paul Rudd komt om de hoek kijken. Die ook zijn emotionele kant als acteur kan laten zien. In de grote lijnen en plotwijs gezien vond ik Avengers Endgame weinig verrassend. Maar de invulling op detailniveau vaak wel. En opvallend genoeg, en dat vond ik dus ook werken. En daar heb je dan misschien dan toch de speelduur van 3 uur voor nodig. Verrassend intiem en persoonlijk.
Ook ik ga even een wat langer antwoord geven. Ik kan het ook heel makkelijk zeggen, meer dan 3 uur, dat is eigenlijk gewoon veel te lang. Want hij weet in dramatisch opzicht niet de hele 3 uur te boeien. Nou, dat is voor een deel ook wel waar, denk ik. En het probleem zit dan denk ik voornamelijk redelijk in het begin en in het midden. Wanneer bepaalde scènes toch echt wel wat langer duren en daardoor wat spanning verliezen. Sommige scènes worden zelfs wat obligaat uitgesponnen. Wat echt wel jammer is. Wat ik heel prettig vond, is dat het einde is gewoon ook echt het einde. En ik had even nog de vrees dat we een soort van Lord of the Rings-achtige situatie kregen, waarbij je echt dan dacht je, oké, dit was nu het einde. En dan kwamen er nog 3 andere eindes, nog 3 andere battles. Ja, hij was in mijn ogen wel wat te lang. Maar de strakheid en het consequent volhouden van het einde maakte wel heel veel goed.
Ja, ik vond op zich de lengte ook niet heel erg. Ik voelde het op een gegeven moment wel een beetje in mijn zitvlees. Maar ik kon niet anders constateren dan het had korter gekund. Ik zeg niet dat het nodig was of dat het nou moest. Maar er zitten, nou, zeker in het middendeel, sluit ik ook een beetje bij jou aan, Nico. Het had wat strakker gekund. Of er zaten een enkele of 2, 3 scènes in waarvan je ook voor het verloop van de plot dacht van, ja, had er ook wel uitgekund. Dus nou, weet je, laat ik het gewoon zeggen. Het is ook gewoon verdiend dat deze, de grote finale, dat die dan dus 3 uur duurt. En wat mij vooral ook opviel, en dat, nou, laat ik het zo zeggen, ik verwachtte het ook wel een beetje. En het was ook een soort van logisch gevolg dat dit de meest dramatische en meest emotionele MCU-film zou gaan worden. En wat ik wel met deze zeker had ten opzichte van Infinity War, was dat ik hier weer de balans weer wat perfecter of wat beter vond. De balans tussen drama en humor en actie, waarvan hier overigens niet zo heel veel in zit, actie. Ja, het grote slot, uiteraard. Maar er zit eigenlijk in de eerste 2 uur zit niet eens zo heel veel actie. Dus en beter dan Infinity War, omdat hij wat minder druk is. Maar dat is ook begrijpelijk, omdat de helft is er niet meer.
Maar wat ik al zei, hij duurt 3 uur. Maar daardoor is er dus wel ruimte om, nou, voor karaktermomenten. En dat vind ik toch wel prettig. En daar is Marvel toch wel redelijk in geslaagd. Ze erkennen dat het debiel is. Daar zitten ook genoeg grapjes over in. Op een gegeven moment zegt Black Widow van, zo gek is het niet, ik ben al een tijdje aan het e-mailen met een wasbeer. Oftewel, ze weten donders goed dat het volslagen krankzinnig is. Maar dan toch ook de ballen hebben om emotioneel stil te staan bij wat het met deze personages allemaal doet. En hoe ze op elkaar inspelen. Hoe vriendschappen worden gesloten. Hoe vriendschappen ontstaan, maar ook weer uit elkaar klappen. En weer gelijmd worden. Want het blijft natuurlijk een comicboekverfilming. Dus ik vond dat toch wel werk. En ik vond hem afwisselend genoeg, waardoor de speelduur niet
was. Dat ook voor het eerst, denk ik, dat er in het MCU, de films tot nu toe, daar echt ook, ja, de ruimte werd geboden om daarvoor te gaan. Want in alle eerdere films, natuurlijk, zaten altijd wel wat meer dramatische of emotionele momenten in, maar dan werd dat, nou ja, je merkte hier toch ook wel dat er volgt altijd wel weer een grapje of een leuke one-liner achteraan om een beetje de tension, de spanning te breken.
Ik denk dat de makers zich heel goed hebben beseft wat voor impact deze hele franchise, want zo noem ik het toch maar even, ook op het publiek heeft gehad. En ik moet onmiddellijk denken ook aan het laatste seizoen van Game of Thrones. Het is natuurlijk ook een serie waar jarenlang miljoenen kijkers over de hele wereld hebben meegeleefd met al die verhaallijnen, al die personages die het natuurlijk voor een groot deel ook niet hebben gehaald en allemaal gezamenlijk naar die finale toe. En ik denk dat dat ook wel een van de redenen is dat deze film nu in de eerste week al zo'n waanzinnig groot succes is. En dat dit van Disney, Fox, een nog groter mediabedrijf gaat maken dan dat het al is. Maar het is een bevrediging van al die behoeften die bij het publiek ook leven om een soort van gezamenlijk die hele reis te maken en ook af te ronden. En vandaar dat er ook zoveel verwijzingen in zitten naar eerdere delen. Er zit echt een soort van relativering in naar die hele cultus rondom Marvel. Tegelijk is dat ook weer onderdeel van die cultus. En dat maakt dit ook zo dubbel om naar te kijken. Al die referenties naar Back to the Future, naar zichzelf. Dat is ook onderdeel van het hele Marvel-idioom. Dat is voor een deel ook het succes van deze serie. Het is onderdeel van het marketing en van het makers-idioom geworden.
Ja, dat vind ik mooi gezegd. Daar ben ik het mee eens. Dit is het ademen, inademen en uitademen van popcultuur. En dat was altijd een ding dat in Amerika wel speelde. Maar dat is nu echt doorgecijpeld in alle delen van deze planeet. Mensen nemen dit ook echt serieus. We gaan met z'n allen naar Avengers Endgame en het is echt een evenement. En dat vind ik wel leuk. Ik kan me herinneren dat ik ooit eens in een podcast een paar jaar geleden heb geroepen, er komen te veel blockbusters uit, waardoor ik het eventgevoel een beetje mis. Iets waar je naar uitkijkt. Maar Marvel heeft dat toch wel weer een beetje teruggebracht eigenlijk. En dat vind ik wel gaaf. En je wordt ook gedwongen om erin mee te gaan of zo. En dat is af en toe ook wel een beetje irritant misschien. Maar hier word je ook echt in Endgame beloond voor het zien van eerdere films. Je krijgt allemaal cadeautjes toegeworpen van de makers als je die eerdere films hebt gezien. Zonder te spoileren, op een gegeven moment in de tweede acte überhaupt neemt ons een beetje terug naar eerdere MCU films. Ik zeg even een Lift en Heil Hydra. Nou, dat is als je Captain America, The Winter Soldier hebt gezien, is dat gewoon echt heel gaaf dat je dat net even weet. En dat je ziet hoe slim de scenaristen toch ook zijn omgesprongen met al die films en al die plotlijntjes en al die personages. Toch wel een diepe buiging, hoor. Het is de kritiek die ik erop heb, en ik heb genoeg kritiek, die kun je ook wel vrij makkelijk smoren door te zeggen van ja, maar hoe had je het dan anders willen hebben? Ik zou niet weten. Uiteindelijk is het toch wel een hele vlotte, gave combinatie geworden van ironie en ernst en special effects en actie en toch ook redelijke continuïteit. Er verdween wel eens een acteur, werd wel eens vervangen door een andere acteur. Maar ja, toch wel respect, hoor.
Op het moment dat Disney Marvel overnam, was er ook wel vrij veel skepsis over wat dit voor Marvel zou kunnen betekenen, ook voor de Marvel films. En ik denk dat zeker deze film, Avengers Endgame, die door critici op soms haast bizar positieve wijze is onthaald. Ik heb zelf een blockbuster gezien met zoveel 4 en vooral 5 sterren recensies. Echt krankzinnig. Maar in die zin heeft Disney vertrouwen niet geschaad in de fans en in de filmpuristen, omdat ze blijkbaar goede scenaristen, goede regisseurs ook de ruimte hebben gegeven om er echt iets moois van te maken. En dat is natuurlijk ook wel, nou, laat dat ook een mooie les zijn ook voor het feit dat hier spelen natuurlijk waanzinnig grote financiële belangen ook mee. Laten we dat ook niet vergeten, want kijk eens naar alle Disney-parken die nu worden uitgebreid met de Marvel-zone. Dit is voor Disney ongelooflijk belangrijk, maar tegelijk toont ook wel aan dat ze ballen hebben om in ieder geval vrijheid en creativiteit. Zeker die vrijheid is ook redelijk beperkt, maar binnen die beperkte vrijheid wel heel veel qua creativiteit los te laten. Zodat je nu dit resultaat krijgt. En zelfs als je niet echt een heel groot fan bent van dit soort films of dit genre cinema, kan je toch een paar hele leuke uren in de bioscoop hebben. En dat is wel echt iets wat hoopvol stept naar de toekomst toe, denk ik.
Ja, deze film lijkt gewoon het logische gevolg van wat ze allemaal hebben opgebouwd in die 11 jaar tijd. En daardoor zie je ook bijvoorbeeld terug dat, nou ja, de acteurs zijn inmiddels zo vergroeid met die rollen dat deze hoogstwaarschijnlijk ook gewoon het beste acteerwerk van de Marvel films tot nu toe heeft. Dat krijg je nou eenmaal. En ja, het was gewoon gaaf. Ja, ik heb dat zelf misschien ook wat minder, of dat komt een beetje door de superheldenmoeheid, maar het was gewoon gaaf om de film of het fenomeen, het event op deze manier ook tijdens openingsavond mee te maken met zo'n heerlijk enthousiaste zaal. Vooral het wat jongere publiek die gewoon keihard zitten te schreeuwen en enthousiast en nou, of zitten te huilen zelfs aan het einde. Ja, dat geeft toch aan dat dit de laatste 10, of zeg even dik 10 jaar... gewoon de filmwereld gedomineerd heeft. En dat komt nu samen in deze film die, nou ja, laat ik het zo zeggen, dat kan dus met superheldenmoeheid misschien een beetje te maken hebben, waarbij ik althans voor mezelf het gevoel heb, ik zou hier net wat enthousiaster nog over moeten zijn. Maar dat kan ook gewoon komen doordat ik hem een tweede keer gewoon nog moet zien om dan een wat beter oordeel erover te hebben. Want als je nu dan ook kijkt dat in de IMDb top 250 staat hij op het moment dat wij nu opnemen op de 5e plaats. En ja, hallo, het is geen meesterwerk van Godfather niveau of zo. Dus ja, dit is de afsluiting, dit is de finale die er aan zat te komen. En die in, nou inderdaad, ik kan ook bijna geen kritiekpunt of echt harde kritiekpunten bedenken. Dit is de finale die het ook moest zijn.
Nou, ik kan wel genoeg kritiekpunten bedenken. En dit is gewoon de ultieme en goed gemaakte vorm van geek cinema. En vandaar dat het ook op de 5e plek staat in de verder natuurlijk volstrekt niet zeggen die IMDb-lijst. Mensen willen hem zo snel mogelijk zien. En reken maar dat deze film ook veel sneller zal wegzakken dan bijvoorbeeld een Bohemian Rhapsody, die een veel bredere groep mensen zal aanspreken. Dit is iets waar je onmiddellijk over wil meepraten met je medevrienden. En daarna zakt hij redelijk snel weer weg. Een onderwerp wat ik wel nog aan wil snijden is het sociale belang van deze film. Of beter gezegd, het feit dat het een van de eerste echte grote blockbuster series is geweest die zich serieus iets aantrok van de kritiek op Oscar So White of het geprivilegeerde Hollywood. En ik denk gewoon echt kudo's voor de makers dat ze het thema diversiteit echt op een goede manier hebben willen aanpakken. Het wordt nergens een verplicht nummer, want als je kijkt naar film als Black Panther, zijn dat wel echt ook goede rollen die erin worden geschreven. Allemaal binnen het genre, dus laten we het vooral niet op Godfather niveau tillen. Maar binnen het genre is het wel echt iets wat, denk ik, wel echt baanbrekend is geweest.
Absoluut. Dat mogen we zeker niet vergeten. En deze film pakt het af en toe wel een beetje knullig aan. Er zit een ladies momentje in. Heel erg ook gekaderd met uitroeptekens erachter. Dus je hoort nog net niet de regisseur schreeuwen: dames en heren, opletten.
Dames verzamelen. Het theekransje gaat beginnen.
Dit is even een statement. En er zit eerder ook nog een ander moment in. Daar had jij wat meer moeite mee. Daar kun je ook vast spoilervrij nog iets over zeggen, Nico.
Ja, onder het mom. Oké, we hebben nu de vrouwen gehad. We hebben nu de zwarte gemeenschap gehad. En dat vrouwenmomentje, dat was echt heel pijnlijk om te zien, hoor. Maar goed, oké, daar staan nog een stelletje goede actrices op de voorgrond. Nee, ze dachten blijkbaar ook, alleen die LHBT-groep, die moeten we ook nog even zien te bedienen. Er zitten misschien niet zo heel veel geeks onder, maar toch. En wat je dan krijgt is een hele obligate kleine scène van een soort van therapiegroep, waarin een man het ook heeft over zijn vriend. En daar komt een klein verhaaltje omheen en that's it. Het gemak van die scène is ook dat hij, mocht er landen daar moeite mee hebben, hij ook moeiteloos uit de film kan worden gesneden. In ieder geval zijn bijdrage, want het staat volstrekt los van de rest van het verhaal. Ik moet de eerste superheld die een man kust nog maar zien. Dat lijkt me echt een brug te ver. Kijk, naar een mooie vrouw kijken, ook al is het een sterke vrouw, dat vind ik in Hollywood totaal geen probleem. Maar om de LHBT-gemeenschap op die manier te bedienen met zo'n kleine excuusscène zonder echt gewoon de bal te hebben om een keer een echte stap te nemen, daar ben ik toch wel heel erg cynisch en chagrijnig van.
Het is toch iets. Of ik ben dan toch wel van de school beter iets dan niets.
Ja, maar het is vooral wat je er dan mee doet. En als het op zo'n obligate, wat rare manier doet, doe het dan niet en wacht dan en pak dan een moment, heb dan de ballen om er dan echt iets van te maken.
Overigens werd dat rolletje gespeeld door een van de regisseurs. Een van de Russo broers.
Dat wist ik niet. Zullen wij op de spoiler gewoon gaan rammen?
Oké, daar gaat hij dan. Ik trap er gewoon met mijn voet tegenaan. Daar gaat hij.
Nou, kunnen we het eindelijk een beetje over de plot hebben. Thanos heeft de Infinity Stones ook vernietigd. Dat was zijn tweede actie. En nou ja, ze doden Thanos. En dan gaan we 5 jaar later in de tijd. Enter Ant-Man. Want ja, die er moest natuurlijk iets. Dat was na Infinity War. Ik dacht in eerste instantie van, oké, gaan iets met Doctor Strange. Want die heeft natuurlijk de Time Stone. Maar oké, ja, natuurlijk. Ja, Ant-Man en tijdreizen. Uiteraard. Dat moest wel zoiets gaan worden. Maar vooral leuk om te zien dat in die 5 jaar tijd die er gepasseerd zijn, dat er een aantal karakters ook een beetje veranderd zijn. Dus je hebt nu opeens een Bruce Banner Hulk half-half. De leukste verrassing was toch wel Big Lebowski Thor.
Jongens. En toen ik dat voor het eerst zag, dacht ik van wauw, dat is een leuke grap. Maar dat gaan ze natuurlijk een scène later alweer teniet doen. Maar nee hoor, Thor bleef consequent met een enorme bierpens rondlopen. En er zaten zoveel leuke momenten in. Met zijn moeder, gespeeld door een godsgruwelijk strak getrokken René Russo. Maar ik vond dat ook zo'n ontzettend leuke scène. En sowieso, jongens, die tweede acte, die time heist, daar heb ik zoveel lol aan beleefd. Dat was ook zo speels en inventief geschreven. Iron Man die met zijn vader kletst, dat had je er dus nou uit kunnen halen. Misschien wel dat ze toch ook aan dat soort scènes denken voor een beetje verdieping, voor een beetje emotionele diepgang tussen aanhalingstekens. Wat heet diepgang in zo'n film? Maar dat daar toch ook de ruimte voor is. Zo'n Captain America die nu al weet, S.H.I.E.L.D. is in dit geval Hydra, dus zo lul ik me uit die lift. Dat vond ik echt een ontzettend goede vondst. En zo zitten er nog wel meer prachtige scènes in. Ik vond dat eigenlijk verreweg het mooiste deel. En dan weet je, nu moeten ze allemaal voorbij komen. En dan gaan al die gaten open. En komt die eindbattle. En dat was één grote tyfuszooi.
Wel een heerlijke chaos.
Ik vond het ook wel lekker. En het was episch. En ik vond de tweede acte leuker.
Nou ja, om even het net over die aanloop te hebben. Ik bedoel, ze hadden één voor één die hele stal kunnen opentrekken. Zodat je iedereen voorbij zag komen. Maar ze verbinden dat er op een hele leuke, natuurlijke manier aan elkaar. Daarmee wordt het geen optocht van, oké, dit zijn ze. Wat je wel een beetje vlak voor de battle krijgt. Als ze één voor één verschijnen. Maar dan heb je de aanloop al gehad. En die is zo, wat je net ook al zei, Gerard, die is zo leuk en speels en goed aan elkaar gebreid. Ja, dat daarmee gewoon één groot feest van herkenning wordt. En geen plichtmatig opentrekken van het blik wat ze in de kast hebben staan.
Ja, want we zien dus ook Hawkeye. Nou, daar begint de film zelfs mee.
Mooie openingsscène.
Maar dat was me al opgevallen bij Infinity War. Hawkeye was dus de afwezige in Infinity War. Maar nu, je hebt dus de originele Avengers, zoals in de allereerste Avengers film. Nou, plus dan nog een paar extra die er nog over waren, zoals Nebula. En hoe dat dan met haar. En dat is ook weer een soort van verbintenis met Thanos in een andere tijdslijn. Maar ze gaan dus tijd reizen en die stenen verzamelen. Het fijnste daarvan was dat je kreeg een soort van best of MCU. En dat vond ik het coolste werken als je teruggaat naar de evenementen van de eerste Avengers film. En dan gaat inderdaad Iron Man en Captain America gaan later, omdat ze een foutje maken, nog verder terug in de tijd. En dan met Thor in Asgard en het begin uit Guardians of the Galaxy. Nou ja, oké, er zaten een paar leuke momenten, maar het was vooral het terug naar de eerste Avengers film. En dan heb je nog dus Hawkeye en Black Widow, ofwel Clint en Natasha, die dan die Soul Stone moeten gaan halen.
Merkwaardige scène vond ik.
Ja,
dat.
En ik vond, we zijn aan het spoileren, de dood van Natasha, het deed me niet zoveel. En dat kan te maken hebben doordat je het al een keer eerder gezien hebt met Thanos, die Gamora van die cliff af flikkert. Dat het hier, je voelt hem al hangen zodra ze daar bij Red Skull arriveren.
Maar het, wat ik heel raar vond aan die scène is dat ze eigenlijk een soort spelletje van maken. Wie mag van de cliff springen? Wie offert zich op? En dat werd eigenlijk tot in het extreme doorgevoerd dat het bijna lachwekkend werd. Dat ik het ook niet meer helemaal serieus kon nemen. Nee, ik wil springen. En Hawkeye, het spijt me heel, wat ik nu ga zeggen is misschien heel bruut, maar zo'n Black Widow heeft verder geen familie of kids. Als ik Hawkeye zou zijn geweest, zou ik denken,
gewoon eraf gooien.
Ik zou zeggen, Black Widow, spring maar. Want jij hebt minder te verliezen dan ik. En ik wil mijn vrouw en kinderen weer terugzien. Dus maar dat pakte gewoon niet goed uit, waardoor die sterfscène niet goed binnenkwam. En ik moet je ook heel eerlijk zeggen, ik hoorde mensen om me heen echt huilen bij de dood van Iron Man. En later ook bij de oudere Captain America, wat een mooie vondst was, absoluut. Maar toch, waarom het bij mij dan toch onvoldoende binnenkomt, is nu eenmaal een gevolg van dat het te veel is. Het is gewoon te veel. Het zijn te veel personages. Het is nu eenmaal het nadeel van deze opzet voor mij.
Ben je dan ook blij dat we nu eindelijk deze cyclus hebben afgerond, waarbij nu weer de focus wat meer op enkelingen of kleinere groepen kan worden
gegeven? Zeker, daar ben ik heel erg blij mee. Zo. En dat er ook wat wisselingen plaatsvinden. Want je kan nu wel leuk gaan debatteren, heel nerdy, van wie wordt de volgende Captain America? Wie wordt de volgende...
Nou ja, hij geeft letterlijk zijn schild door aan Sam Wilson.
Ja, sorry, Falcon, ik bedoelde wie wordt de volgende Iron Man? Gaat Gwyneth Paltrow misschien een Iron Lady spelen of die dochter van ze?
Het is ook interessant om alle buzz en alles wat we nu zitten te analyseren over deze film ook te leggen naast de persconferentie die een paar dagen geleden werd gegeven over de nieuwe James Bond film. Bond 25. En dat, ik weet niet of ik nou de enige ben die er zo naar keek en naar luisterde. Maar dat zag er toch wel echt uit als een wat armzalige presentatie van een filmcyclus die gewoon echt de greep op deze tijd heeft verloren. En juist, ja. juist de dynamiek die er uitspreekt over rond Marvel. Het feit dat ze zoveel dingen aandurven. Het feit dat er zoveel relativering is. En dan alle discussies die we ook hebben gehad over wie zou een nieuwe James Bond kunnen worden. Het wordt weer opnieuw Daniel Craig. Het is een beetje off-topic dit, maar...
Het wordt gewoon weggeblazen door de hype van Avengers. Dat ja, zo maar, groots is.
Ja, maar ook inhoudelijk gezien, denk ik. Het is niet alleen maar de hype. Het is niet alleen maar het feit dat hij in zoveel bioscopen uitgaat. En nee, omdat er denk ik ook... En daarom kreeg de film ook terecht, denk ik, redelijk goede kritiek. Al zal ik hier zeker geen 5 sterren aan geven. Maar het is een waanzinnig interessant fenomeen om te analyseren. Het maakt zoveel meer los dan dat bij mij alles rond de nieuwe Bond losmaakte. Terwijl er zeker jaren zijn geweest dat andersom was.
Dan zullen ze bij Bond over nadenken. Van oei, om dit weer cultureel relevant te maken, moeten we misschien iets anders gaan doen. Dit zal als positief gevolg hebben dat heel veel filmbazen en regisseurs en scenaristen het misschien aan het hoofd krabben zet. Dus ja, dat is interessant.
Ja, en dat het gewoon zo is dat de MCU, daar kon je de afgelopen decennium gewoon niet omheen. James Bond die is eens in de paar jaar. En hiermee zijn we in dus 11 jaar tijd met 22 films doodgegooid. En ja,
veel,
kijk,
hè? Het is echt
heel veel. Nou ja, dus het is een geslaagde en verdiende finale. Maar ik kom bijna ook wel, of misschien hiervoor al, dat ik op het punt was van ja, ik ben er nu ook wel klaar mee. Misschien hebben we een beetje overkill gehad, waardoor deze op dit moment bij mij niet de impact heeft die ik er misschien een paar jaar geleden wel mee zou hebben of zo. He, dus daar, kijk, die grote eindstrijd waar iedereen weer verzamelt. Het, wat ik al zei, een heerlijke chaos. En er zaten wel, ook omdat je in zo'n zaal zit die dat op die manier beleeft. Dus, en ik had het ook wel een paar keer zo'n oh yeah momentje. Captain America met Thor's hammer. Overigens, maar dat vond ik opmerkelijk, vrij weinig Captain Marvel. Ja, ze komt even langs knallen.
Daar wil ik
maar
zo nog even wat over zeggen.
Oké, okay, maar ja, en de MCU begon en eindigt heel mooi met Iron Man. En dan die emotionele uitvaart. Ja, je gaat alles en iedereen even langs. Alle karakters. Groepje van de Guardians. En het groepje van die. En,
hey, William Hurt.
Ja, oh ja. En inderdaad van die acteurs die... die liepen ook ergens een keertje ooit in zo'n Marvel film rond. Dus het is een mooi afgesloten en afgerond geheel geworden. Ik moet hem gewoon een tweede keer zien om ook voor mezelf duidelijk te hebben van is dit ook echt mijn finale?
Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Maar laat ik dan nog heel even wat nerdy kleine details eruit pakken die ik toch wel leuk, volgens mij vindt de luisteraar dat ook leuk om te horen. Kijk, wat je hebt in zo'n film, worden er altijd een paar ondergesneeuwd. Zo is er in Infinity War en in Guardians of the Galaxy heel veel aandacht besteed aan een romance tussen, Space Lord?
Ja, Star-Lord en Gamora.
En Gamora. Ja. En hier, nou ja, het is heel raar eigenlijk. Gamora weet nog niet van Star-Lord. Nou ja, dat is heel onbevredigend vond ik dat gedaan. Al was het ook weer nodig voor de plot, omdat Nebula, haar zuster, nou ja, daar zijn dan twee versies van. En nou, ik snap het wel, maar dan heb je dat dus als nadeel. En ja, Captain Marvel. Als je er goed over nadenkt, trapt dat de hele film onderuit, zat ik me te bedenken. Want Captain Marvel is zo super sterk en almachtig, die wil je ook niet in al je scènes hebben. Anders is er geen hol meer aan. Dus zij komt alleen op de momenten dat het de makers uitkomt. En dan is ze alleen er even als een soort van tornado die opkomt en weer wegraast. Op exacte momenten dat het even nodig is. En toen dacht ik bij mezelf, ja, had dan Captain Marvel maar helemaal niet geïntroduceerd. Dan hadden we die film niet gehad. Ja, dat is waar. Dat vond ik best een aardige standalone. Maar ja, daarmee haal je eigenlijk gewoon alles onderuit. Dus het is natuurlijk ook, Het is suspension of disbelief. Je moet er niet te lang bij nadenken. Anders dan valt dit ding al heel snel als een kaartenhuis in elkaar. Godzijdank vond ik de film leuk genoeg om me daar niet aan te storen. Juist ook omdat er weer details in zaten die het wel weer clever maakten. Zoals een optreden van Tilda Swinton, waarin even nog wordt uitgelegd hoe ze dat qua tijdlijnen doen. Ik dacht, wauw, daar is toch wel ook wel goed over nagedacht.
En tegelijk werd het begrip tijdreizen ook volstrekt belachelijk gemaakt. Ook zeker omdat Back to the Future erbij werd gehaald. Er kwam op een gegeven moment een uitleg waar voor mij niemand een touw aan kon vastknopen. En dat was ook echt bewust zo gedaan, volgens mij. Dus er wordt inderdaad enige logica geprobeerd erin te krijgen. Maar tegelijkertijd wordt het ook op het moment erna volstrekt op de hak genomen. En eigenlijk gezegd, oké. Het is gewoon een heel makkelijk trucje om gewoon weer personages terug te halen en om verhaallijnen weer wat nieuw leven in te blazen. Maar eigenlijk slaat het hele fenomeen tijdreizen echt helemaal nergens op. En het was toch Captain Marvel?
He used the stones again.
Hey. We'd be going in short-handed, you know?
Look, he's still got the stones, so...
So let's get him. Use them to bring everyone back.
Just like that.
Yeah, just like that.
Even if there's a small chance that we can undo this, I mean, we owe it to everyone who's not in this room to try.
If we do this, how do we know it's going to end any differently than it did before?
Because before you didn't have me.
Hey, new girl, everybody in this room is about that superhero life. And if you don't mind my asking, where the hell have you been all this time?
There are a lot of other planets in the universe. And unfortunately, they didn't have you guys.
We gaan straks nog wel even terug naar MCU. Een top 5 Marvel momenten. Die tijd is wel aangebroken om een beetje terug te blikken. Wat waren onze favoriete scènes / sequenties. We bespreken ook nog Mirai, een Japanse animatiefilm. We hebben meer Nico in Cinema Cinemonkey. Jee of nee, dus blijf vooral luisteren. Even een muzikale onderbreking. Toch wel lekker hoor, om dat thema er af en toe in geknald te horen. Bij Avengers Endgame, muziek van Alan Silvestri. Blijf luisteren.
Ik heb alleen maar stellingen en of keuzevragen van het MCU. Ja, dat krijg je. Dit is een jee of nee.
Ik heb meer zin in een nieuwe standalone Thor-film of een nieuwe standalone Spider-Man?
Spider-Man.
Spider-Man.
Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 en 2 of Avengers Infinity War and Endgame?
Oeh, Infinity War and Endgame.
Harry Potter?
Over 10 jaar zien we nog maar sporadisch een Marvel-film in de bioscoop.
Nee.
Nee.
Voorspellen. Avengers Endgame gaat Avatar verslaan voor hoogste box-office ooit.
Jee.
Nee.
We zijn in 11 jaar Movie Insiders steeds minder van grote blockbusters gaan houden.
Nee.
Nee.
Het personage Iron Man of Ant-Man?
Iron Man.
Iron Man.
Alle kinderfilms zijn ook interessant voor volwassenen.
Nee.
Nee.
Ik zou het niet erg vinden als superheldenfilms nu zouden eindigen met Endgame.
Nee.
Jee.
Ik huil steeds makkelijker bij een film.
Nee.
Nee.
Herken ik meer van mezelf in Thor of Loki?
Loki?
Loki.
Het woord is aan Nico in zijn standalone. Dit is Cinema Cinemonkey.
Monkey's the eye in the sky. He sees everything.
Op het moment dat we deze podcast opnemen, zondagavond 28 april, hebben bijna 370.000 Nederlanders een kaartje gekocht in die paar dagen tijd voor het Marvel-spektakel Avengers Endgame. Dat betekent dat bijna 60% van alle bioscoopbezoekers de afgelopen dagen naar deze film is gegaan. Als je kijkt naar de box-office, dan ligt het percentage zelfs nog hoger. Een groot deel van de Avengers-bezoekers zag de film tegen een flinke meerprijs in een van de 6 IMAX-zalen van Pathé. De bioscoopketen die in Nederland een monopolie op deze techniek heeft. En het is geen toeval dat Pathé druk bezig is om alle IMAX-zalen een flinke upgrade te geven. Inclusief laserprojectie en betere geluidssystemen. Terwijl 3D in een snel neergaande spiraal zit, is IMAX een steeds succesvollere cash cow gebleken. En het bedrijf achter IMAX, dat voor elke IMAX-zaal flink wat geld krijgt, verwacht dit jaar een recordwinst te maken. Niet alleen door de Avengers, de tweede film ooit die volledig op digitale IMAX-camera's is gedraaid, maar naar verwachting ook door films als The Lion King, waar een aantal IMAX-scènes in zitten. IMAX staat dus weer op de kaart. Dat is des te wranger als je bekijkt dat IMAX jarenlang een zieltogend bestaan leidde. En dat het huidige IMAX eigenlijk weinig te maken heeft met het oorspronkelijke IMAX. Toch even een kort geschiedenislesje dus. Eind jaren 60 werd in Canada het bedrijf Multivision opgericht, dat met een nieuwe cameratechniek voor een totaal nieuwe en immersive bioscoopervaring wilde zorgen. Door een 70 mm film horizontaal te projecteren in plaats van verticaal, de standaard voor 35 mm, kon een stabiel beeld worden getoond op een enorm, bijna vierkant doek, dubbel zo hoog als een standaardfilm. Maximum image dus. Draai het om en je krijgt IMAX. Overal in de wereld werden speciale IMAX-zalen uit de grond gestampt. Vaak in pretparken of bij educatieve musea. In Nederland had recreatiepark De Beekse Bergen de primeur. In 1981 opende daar een IMAX-zaal met een scherm van 22 meter breed en 17 meter hoog. In 86 ging deze zaal dicht, maar een paar jaar later opende in Rotterdam aan de Leuvenhaven IMAX Waterstad met een even groot doek. Maar het aantal echte IMAX films was beperkt en de bezoekersaantallen liepen al snel terug. En in 2001 was het ook einde oefening voor IMAX in Rotterdam. En het was niet het enige IMAX complex wat moeite had het hoofd boven water te houden. Echte IMAX films waren en zijn extreem duur om te maken met de logge grote camera's om het hoge filmbeeld te kunnen vangen. Dus switchte IMAX daarna over op digitale IMAX en vertoning in omgebouwde zalen met alleen maar een wat groter doek, maar met een conventioneel formaat en niet het hoge, indrukwekkende formaat waar IMAX onbekend stond. En daarmee werd ook het begrip LIMAX geïntroduceerd. En die zijn met digitale IMAX-camera's veel goedkoper om te maken. Met de aankondiging vorige week van een van de grootste nieuwe IMAX-bioscopen die in Duitsland gaat worden gebouwd met het LIMAX-formaat is de ondergang van het echte overweldigende formaat nu echt ingezet. Als filmliefhebber heb ik daar wel even een traantje om gelaten. Het einde van een bioscooptijdperk. Toch iets om even stil bij te staan.
It's too short. We need more monkeys.
There aren't any more. That's the whole barrel.
Dat was een mooi stukje filmgeschiedenis. Nico, hartstikke bedankt voor je bijdrage. Vanaf nu gaan Guido en ik met z'n tweeën verder. En knip met de vinger. En weg is Nico.
Dankjewel, Nico. Oh, hij is al weg. Zo, dat gaat snel.
Ja. Laten we verder gaan. Dit is een bespreking van de Japanse anime Mirai.
Kun-chan, oka-san, kore kara kaette kuru tte.
Kun-chan no imoto da yo. Aka-chan no namae wa Mirai-chan da yo.
Kore kara nakayoku shite ne. Nani ka atta ra, mamotte agete ne.
Mirai is nieuw werk van Mamoru Hosoda. John, wat heeft hij allemaal nog meer gemaakt? Ik heb volgens mij nooit iets van die vent gezien.
Nee, Wolf Children, The Girl Who Leapt Through Time, The Boy and the Beast.
Nou, dit smaakt in ieder geval naar meer. Laten we het hebben over Mirai. En ik lees even de samenvatting voor op Movie Meter. Daar staat de 4-jarige Kun-chan kan maar moeilijk omgaan met de komst van zijn zusje Mirai in het gezin. En in de achtertuin van zijn ouderlijk huis vindt hij een toegangsdeur die hem toelaat terug in de tijd te reizen. En zijn moeder als een klein meisje tegen te komen, onder meer. Door middel van zijn avonturen weet Kun-chan zijn perspectief te veranderen en stilaan de grote broer te worden die hij moet zijn. Nou John, het was net een stelling in jee of nee van mijn kant. Alle kinderfilms zijn ook interessant voor volwassenen. We riepen allebei nee. Nou, dat hoeven we niet verder toe te lichten, maar in hoeverre is dat van toepassing hier bij Mirai?
Nou, zeker. En ik heb volgens mij in mijn herinnering ook nog nooit een anime gezien die niet ook geschikt is voor volwassenen. Dus nou ja, ze zullen er allicht ook wel zijn. Ja, dan kom je uit bij Pokémon en dat soort dingen. Dat is toch wat meer echt voor de kids. Dus de echte kinderlijke anime's, die zijn er ook. Die heb ik gewoon nou eenmaal niet gezien. En die zullen wij hier ook in de bioscoop niet aanschouwen. Het is hier in Nederland gewoon ook een kwestie van, daar draaien ook, wat zijn het, jeugdfilms of echt kinderlijk, nou, Nijntje en dat soort dingen. Ja, dat is niet aan mij besteed. Dat weet, buurman en buurman, prima. Daar kan ik ook lol mee beleven. Maar Nijntje, nee, dat gaat wat ver. Maar met Mirai is het zo dat, nou ja, oké, het hoofdpersonage is een 4-jarig jochie. Overigens, ingesproken door een 19-jarige meid. En ja, dat
hoorde je wel.
Ja, en dat vond ik in eerste instantie het begin van de film. Nou, storend. Daar zet je op een gegeven moment wel overheen. Maar ik vond het begin heel verwarrend. Ik dacht in eerste instantie dat het een meisje was. Ja, omdat het een stem van een meid had.
Ja, maar het was even wennen en na 10 minuten vergat je het wel weer.
Ja, oké. Nou ja, dat dan had wel. Ik. Maar kinderlijk, het is een kind, best ook wel een vervelend of vermoeiend kind. Maar dat is ook wel de insteek van deze film. Dat kind moet leren en moet opgroeien. Prachtig geanimeerd. De kids zijn gemodelleerd naar Hosoda's eigen kinderen. Dus die hebben als voorbeeld gediend voor de animatie. En dat geeft het toch ook weer dat authentieke, dat levensechte, wat je ook heel veel, nou, vooral in Japanse animatiefilms terugziet. In het gedrag, in de maniertjes. Maar ook de situaties die zich voordoen in het huishouden. En dan ook dus met betrekking tot de ouders. En hoe gaan die met de opvoeding van, nou, zo'n moeilijk kind om. Zie je toch ook het levensechte terug, maar zie je ook terug dat deze film niet alleen geschikt is voor kleine kinderen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over dat hij naar het einde toe ook best nog wel, nou ja, eng wordt.
Ja, zo. Er zit zelfs een jumpscare in. Wow. Ik vloog even naar achter. Maar ja, kijk, we blijven het zeggen als we het over Japanse animatie hebben. Er is geen beter land qua cinema als het gaat om het verbeelden van de beleving door de ogen van een kind. En hoe kinderen zijn, hoe kinderen alles beleven.
En dan vooral dus in de animatie, ja.
Inderdaad.
Ja, in de live action ook wel.
Hoor. Onvoorstelbaar hoe gedetailleerd, hoe hij over zijn treinenstel met zijn been heel hoog moet zwaaien, hoe hij van de trap afgaat. Maar ook, en dat vind ik zo verschrikkelijk mooi, hoe belangrijk een moment is als het verliezen van je zijwieltjes om te kunnen fietsen met gewoon alleen twee wielen. En het belang daarvan en hoe een kind dat beleeft, dat zie je nooit in films. Dat zie je nooit. Maar wat dit inderdaad, om terug te komen op mijn eigen vraag, is dit ook interessant voor volwassenen? Het antwoord is ja, omdat juist ook deze ouders zo interessant zijn. Hoe zij moeten omgaan met, nou ja, met het huishouden. Zij wil ook werken. Hij is thuis. Dat levert spanningen op. Ook zij groeien dichter tot elkaar voor de betere kijker. En dat zijn allemaal details waar je als volwassene weer op kan focussen. En dat vond ik er zo verschrikkelijk mooi aan. En dan wordt het, zoals wel vaker bij Japanse animatie, behoorlijk metafysisch, bijna existentieel. In een finale. Nou ja, ik voelde het al in de eerste 5 minuten. Ik dacht, oh mijn god, dit is er weer zo'n film. Ik ga of huilen, of ik krijg op zijn minst een hele dikke strot. En dat krijgen ze gewoon weer voor elkaar aan het einde. We zullen niet te veel spoileren. Maar daar gaat het ineens over zoveel meer dan het worden van een grote broer en het accepteren van een klein zusje. Dan gaat het ineens over de grote levensvragen. Over letterlijk naar beneden kijken, als in de vierde dimensie, hoe zijn opa en oma tot elkaar gekomen, als zij niet op dat moment om had gekeken.
Ja, ik heb de quote genoteerd. Die, ja, ja,
heb je hem genoteerd?
Ja, de mooie metaforen, de levenslessen en over familie. If grandma hadn't let grandpa win that race, we wouldn't be here. Small things like that add up into something greater than ourselves.
Kijk,
ja, dat is,
als het nou een film echt puur voor volwassenen was geweest, had die zin er niet ingezeten. Dat zat ik me wel te bedenken. Want dan heb je zo'n zin niet nodig. Dat kunnen we er zelf wel uithalen. Maar omdat het een kinderfilm is, moet dat misschien wel even hardop gezegd worden.
Ja, heel goed kinderfilm, zetten, ik zou het niet het stempel kinderfilm geven. Het is gewoon voor alle leeftijden, toch?
Ja, het is voor alle leeftijden. Ja. Dat is helemaal waar. Maar begrijp je mijn punt?
Ja,
dat,
ik snap je,
dat
ja,
zo'n zin er misschien in moet zitten voor de kleinste.
Ja, voor de wat kleinere kijkers. Hij begint ook eigenlijk relatief klein en eenvoudig. En de film wordt steeds wilder en steeds uitbundiger. Niet alleen qua plot, maar ook qua animatie.
Zo mooi.
Het begint simpel en het wordt steeds meer en meer en meer. En de eerste helft speelt zich bijna alleen maar in het bijzondere. Want de papa is architect. Het bijzonder vormgegeven huis. En dan die binnentuin die ze hebben. Ja, en nou, oké, het mogen duidelijk zijn. Er komt fantasie bij kijken. En we hebben een linkje met Avengers Endgame. Ook hier is tijdreizen aan de orde. En nou ja, dan moet je ook gewoon eigenlijk geen logica achterzoeken. Want laat ik zeggen, alles kan. Verleden en toekomst. En hoe Koen telkens lessen moet leren. Want zeker in het begin is hij jaloers. Omdat hij een heel jong, hij heeft er een zusje bij gekregen. En hij krijgt van zijn ouders minder aandacht. En dat laat hij ook goed merken. Ik zou hem achter het behang geplakt hebben. Maar goed. En later bijvoorbeeld ook, dan is hij weer boos op zijn moeder. Omdat, weet ik niet meer wat exact de reden was. Maar dan gaat terug in de tijd. En dan ontmoet hij dus zijn moeder als kind. En zo komt hij er dus achter dat zijn moeder ook een moeilijk kind was. En dat ze dus best ook wat gelijkenis hebben. Dus op die manier moet hij levenslessen ondergaan. Op die hele jonge leeftijd al, vond ik wel een beetje ver gaan. Oké, okay, maar
ja, maar dat maakt het dan ook wel weer, dat vind ik het mooi, denk ik, aan deze film. Je kan er als kind enorm van genieten. Als je, stel je bent een jaar of 8, 9 en je ziet deze film, dan geniet je van de simpele facetten en van de mooie kleuren. Kijk je hem 10 jaar later en je bent 18, dan wordt zo'n film, Begrijp wat ik bedoel? Met het decennium dat je misschien zal zien, wordt hij rijker en belangrijker en ga je er meer in zien.
Of kijk je
er
anders ook naar?
En, maar ja. Heel veel Amerikaanse gezinsfilms, familiefilms of kinderfilms zijn niet zo. Die zijn heel erg gefocust op, nou ja, op de Pixar films, die zijn daar wel goed in.
Terwijl ja, ik Inside zeg, Out.
Debunk
ja.
ik mijn eigen stelling. Ja. Zoals een Inside Out. Maar het is veel meer aan de orde bij Japanse animatiefilms dat ze zoveel lagen bevatten dat kinderen er zo'n film opnieuw kunnen ontdekken als ze ouder zijn. En dat vind ik er zo ontzettend gaaf aan. En inderdaad, het zal eng zijn. Er zit een scène in bij een treinstation. Daar moeten we niet te veel over verklappen. Maar ook daar verandert de animatiestijl.
Ja, dat zei ik. Het wordt steeds uitbundiger. En op een gegeven moment komt er
esthetisch gezien met andere vormen en symmetrie en dat soort zaken.
Ja, waar het in eerste instantie nog de eenvoudige 2D-animatie is, wordt er later ook steeds meer computeranimatie. Combinatie.
Met een visuele camera het wordt behoorlijk.
Het gaat wel lekker los.
Zo.
Ja, door de tijd reizen om zichzelf en familie beter te begrijpen. En uiteindelijk dus de grote broer te worden die hij zou moeten zijn. Dan vind ik dat inderdaad voor een 4-jarig jochie ook wel een hele opgave. Zo van, je moet nu de grote broer.
Maar goed, dat is nogmaals wat wij als volwassenen erin zien. Maar als kind nog niet. Nog niet. Ook het vermelde waard, dat hebben we nog niet eens gedaan. Hij kreeg een Oscar-nominatie voor beste animated feature, zo heet die categorie. Verloor van Spider-Man Into the Spider-Verse.
Eerste niet-Studio Ghibli anime die een Oscar-nominatie scoorde voor.
Oké, want Ghibli-films als Spirited Away won zelfs de Oscar.
En Howl's Moving Castle en The Wind Rises en zo. Die zijn allemaal nog wel eens genomineerd geweest. Maar dit was dus geen Studio Ghibli. Ja, het is schattig en grappig en ontroerend. En dus heel mooi qua animatie. En ook nog wel educatief, denk ik.
Absoluut. En deze film blijft door mijn kop spoken. Hij bleef me verrassen. Er zitten ontzettend goede vondsten in. Die je nooit, je weet van seconde tot seconde niet waar zo'n film je mee naartoe neemt. En dat maakt het zo spannend. En het is nogmaals zoveel meer dan een kinderfilm. Laat je, als je een trailer hebt gezien, je niet ontmoedigen. Zet dit aan. Kijk het in de bioscoop, als dat al mogelijk is ergens. Het is echt het ontdekken waard. Laat dit desnoods een anime voor beginners zijn. En je ziet in deze film in 1,5 uur wat je met animatie kan doen, maar vooral wat de Japanners met animatie doen.
Ja, zeker. Als het even kan, ga hem kijken. Vanaf 2 mei draait Mirai in, vooral de grote steden.
Straks terug naar het Marvel Cinematic Universe met onze top 5 Marvel-momenten. Maar eerst
wat van de prachtige score uit Mirai van componist Masakatsu Takagi.
tijd voor de top 5. Het klapstuk van deze, nou, lekkere lange podcast, John. Wauw. Ja, nog één keer terug naar die Marvel Cinematic Universe. Terwijl ik het uitspreek, denk ik over mijn hemel, daar zijn we echt nooit klaar mee. Ik vrees ook dat we er nooit klaar mee zullen zijn. Maar deze is wel leuk om te doen. De top 5 Marvel momenten. We blikken terug en vangen gewoon wat persoonlijke favoriete hoogtepunten. En ik heb me dan ook echt geconcentreerd op, nou, die, wat zijn het, 22, 21 films, minus Endgame.
Dus. Ja, die hebben we even dan niet meegerekend, Endgame.
Nee, dus wel spoilers voor alle Marvel films sinds Iron Man, moeten we dat zo zeggen?
Ja, in hoeverre ga ik spoileren?
Ja, nou, in één geval ga ik wel echt spoileren.
Ja, ik neem aan dat je de films toch wel gezien hebt.
Ja, maar dan zal ik het ook zo doen dat je nog genoeg tijd hebt om eventueel snel de stekker eruit te trekken van je oordopjes of zo.
Nee, best. Ja, lastig. Ja, vooral zoveel keus. En ik heb ze vorig jaar allemaal nog een keertje zitten herkijken in aanloop naar Infinity War. En dan nog had ik er, ondanks dus nou ja, vers in mijn hoofd had zitten. Dan nog is het gewoon maar wat me te binnen schoot qua scènes. Dat ik dacht van, oh ja, dat. En ik heb het een beetje een soort van gerangschikt onder, nou ja, bijvoorbeeld mijn nummer 5 qua drama en emotionele betrokkenheid. Dat kan ook per persoon verschillen. Maar ik heb dat nooit zo heel erg veel gehad met het MCU, met de films. Ja, waarom? Waar ligt dat aan? Ja, misschien toch omdat het superheldenfilms zijn. En ik het allemaal nooit zo heel erg serieus kan nemen. Ik denk dat het daar een beetje mee te maken heeft. En nou ja, als het had gemogen, dan had ik nu dan dus voor Endgame een emotionele scène gekozen. Die zit er daar zat in. Waar ik dan aan het einde net geen traantje had. Misschien een volgende keer wel. Maar ga ik voor een ander mooi emotioneel moment. Ook omdat het was de beste bad guy uit het MCU. Met een mooi verhaal erachter. Eric Killmonger, gespeeld door Michael B. Jordan. Aan het einde van Black Panther. Zijn sterfscène. Als hij daar samen met Black Panther zit. En dan die zonsondergang van Wakanda. Niet dat ik daar een traantje moest laten. Of dat ik. Maar dat vond ik echt een mooi vormgegeven emotioneel moment. Tussen de good en de bad guy. En nou ja, in hoeverre. Wat zijn ze? Geloof neven van elkaar. Ja, zoiets. Dus betrekking tot familie. En
wat mij betreft ook echt de beste bad guy by far. Yeah. In de cinema.
Nou ja, Loki heb ik altijd wel gaaf gevonden. Ja, maar dat is een ander soort bad guy.
Ja, maar het gaaf van deze bad guy is natuurlijk dat hij een motivatie heeft waar je min of meer soort van wel achter kan staan.
Ja, daarom maakte die scène het ook extra. Nou ja, net even dat beetje extra.
Ik heb weinig emotionele scènes. Ik ben toch vooral gegaan voor waar de MCU voor mij voor staat. Namelijk actie, spektakel en humor.
Ja, dus dat heb ik ook hoor. Ja. Maar ik wou er toch ter balans. Want het zit er wel in. En zeker nu.
Zeker.
Volgens mij zei ik het tijdens onze bespreking net ook al. Zeker nu in Endgame zie je dat ze daar veel meer, ook de nadruk op leggen. Maar als je terugdenkt aan de MCU-films van de afgelopen 11 jaar. Ze zaten er vaak wel in. Maar daarom zeg ik, ze kwamen op mij ook nooit zo heel erg lekker over. Het waren nooit de scènes of de momenten die een dusdanige indruk maakten. Dat zijn de actiescènes. Dat is de humor.
Goed, mijn nummer 5 dan. En dan komt er nu een spoiler voor Spider-Man Homecoming. Da-da-da-da-da-da. Ja, ik ben voor mijn nummer 5 gegaan voor de twist in Spider-Man Homecoming. Namelijk dat Vulture, gespeeld door Michael Keaton, Liz's vader bleek te zijn. Een van de weinige keren dat ik een MCU-film zag en echt even dacht, wow, die zag ik echt niet aankomen. Dat was echt een verrassing. En dat heb ik eigenlijk te weinig in de Marvel-films. Maar ook de timing daarvan. Je krijgt echt even een steen in je maag. Net als Peter Parker op dat moment. Ja, ik voelde hem gewoon echt niet aankomen. Dat was echt een
Dito,
hele.
Ja.
Ja, precies. Die zag hem niet aankomen. En ook nog een aardige twist zit daar overigens in Iron Man 3. Een beetje een omstreden twist. Heel veel mensen vonden dat een flauwe grap. Maar laat ik zeggen, de twist rondom Ben Kingsley, ik vond het een hele goede vondst.
Oh ja.
Nogmaals, het zijn die paar sporadische verrassingen, echte grote verrassingen die je dan meekrijgt als kijker in films die over het algemeen niet voor de verrassingseffecten gaan. En ja, doen wat het publiek van ze vraagt, namelijk losgaan met actie en humor.
Ja, voor mij nummer 4. Inderdaad, humor, ja, de hilarische momenten. En dat zijn er dus zoveel ook. Ik zat echt terug te denken van, oké, nou ja, waar heb ik echt het allerhardst om gelachen? Dan kom ik toch uit bij The Avengers, Hulk, Smashes, Loki. Ook omdat de aanloop ernaartoe is zo... De timing is perfect, hè? Loki begint de bekende villain speech te geven. En Hulk die grijpt hem bij zijn benen en smashes hem around. En dan ook door de geluidseffecten die erbij zitten. En dan even dat gekreun van Loki. En dan nog de one-liner van Hulk erachteraan. Puny God. Ja, heerlijk. Dat was volgens mij de eerste keer in de MCU. En volgens mij ook nog steeds de keer dat ik het hardste gelachen heb. Hulk smashes Loki.
We blijven even bij de Hulk. En ook bij Loki, maar die ziet het als een soort van toeschouwer van een afstand. Misschien weet je al waar ik het over heb. Het arena-gevecht in Thor Ragnarok. Waarin een van de mooie hoogtepunten is. Het is sowieso zo'n grappige scène waarin Thor en Hulk elkaar treffen. En Thor weet niet dat de Hulk in het arena-gevecht zijn tegenstander wordt. Dus als Hulk tevoorschijn komt, is hij aangenaam verrast van, oh, maar dat valt mee, want die ken ik, die gast. He's a friend from work, zegt hij op een gegeven moment. Dat is een van mijn favoriete zinnen. En Loki, die schrikt zich te pletter, want die is in een hokje met Jeff Goldblum, de grote leider of dictator van die planeet waar ze op dat moment zijn. En nou ja, kijk maar. Maar dat hele gevecht is heel tof. Maar het is vooral... Wat ik ook knap aan vond is... Eigenlijk werd de grap al weggegeven in de trailer. Maar hij werkte alsnog fantastisch in de context. En er kwamen ook veel meer grappige one-liners bij kijken... dan alleen die He's a Friend from Work. Maar ja, heerlijk. En sowieso is dit een van mijn favoriete Marvel films. Omdat Taika Waititi, de Nieuw-Zeelandse regisseur... echt de vrijheid heeft gekregen om een Taika Waititi film te maken.
En de gek te omarmen.
Ja, de echt. Precies. En dat zei ik toen ook in de recensie. Thor is ook een dwaas personage en een dwaas universum. Maak er dan ook een dwaze film van. En dat deed Taika Waititi, overigens de regisseur van onder meer What We Do in the Shadows. Dan hebben we wat context.
Ja, en Hunt for the Wilder People. Voor mij nummer 3, ja, een van mijn favoriete dingen van het MCU. Ja, je komt toch een beetje bij de personages uit en dat zijn ze echt niet allemaal. Er zijn er gewoon een aantal, daar heb ik nooit zo heel veel mee gehad. Maar de leukste personages vind ik toch wel een beetje de Guardians of the Galaxy. Dat zijn ja de leukste, de mafste. Dat is natuurlijk ook een ragtag, rare, bij elkaar gegooide groep van allerlei, nou ja, aliens en een wasbeer en een uit de kluiten gewassen boom en dan weer een kleine boom.
En dan weer een puberboom.
Ja, inderdaad. Ik kom uit bij Drax. Drax the Destroyer. En dat is, nou ja, mijn favoriete MCU-personage. Nou, misschien toch wel, omdat hij omgangsvormen en sarcasme en dat soort dingen allemaal niet kent. En hij echt alles zegt wat er in hem opkomt. En dan ook zonder enige gêne of zonder ook maar enige rekening te houden met gevoelens van andere personages. En op die manier heeft die gozer of die vent ook de beste one-liners. I'm not a princess. I have sensitive nipples. Why is Gamora? Het is echt... Als ik voor een scène ga, dan komt hij uit Guardians of the Galaxy deel 2. Als ze met z'n allen in Ego's ei zitten. Met Mantis erbij.
Juist.
Ja,
dat die Mantis helemaal afmaakt vanwege haar lelijkheid.
Nee, dat is later.
Oh,
nee,
dit is dat ze
de krachten, wat Mantis nou precies doet. Ook omdat, ik wist het al wel en je ziet het ook terug aan die scène dat die deels geïmproviseerd is. Dus dan hebben ze het over, ja, waar dienen die antennes van jou nou voor? Zodat je kan voelen als je door een deuropening loopt. En dat your deepest, darkest secrets. En dan ook die ontzettend aanstekelijke lach. Die keiharde lach van Drax. Gespeeld door Dave Bautista. Iedere keer. Ik blijf enorme lol beleven aan Drax. En zijn ongemakkelijke. En het hilarische van hem. Zijn one-liners.
Weergaloos personage. Hij kwam er een beetje bekaaid vanaf in Endgame.
Ja,
maar
hij was er ook.
In Infinity War had hij wel weer een paar hele leuke scènes.
Ja, dat is Why is Gamora.
Oh ja, Why is Gamora. Ja. Nummer 3 is... Nou ja, Een actiescène, misschien wel een van de lekkerste. De vliegveldactiescène uit Captain America Civil War.
Mijn nummer 2.
Hey, kijk, ja. Dan kunnen we elkaar gelijk aanvullen. Ja, dit is niet alleen een zalige nerdfest. Waarin, nou, Captain America en Iron Man, ze hebben allebei hun clubjes. Heel kort geschetst, de VN is boos, want ze maken alles kapot, die Avengers. Dus worden er wat strenge regels opgeschreven in de wet. En Captain America is het daar niet mee eens en Iron Man wel. Dat is een mooie samenvatting.
Ja.
Dat is het minderbaar. De Sokovia Accords, ja, heet het volgens mij. Wauw, dat ik dat nog weet, is echt krankzinnig.
Maar goed, nerd.
Ja, een enorme nerd. En ik voel mezelf nooit zo'n nerd. Maar ook, waarom ik deze scène heb gekozen, het is de speelsheid en het camerawerk en de humor. Het is eigenlijk het beste van MCU in één gevechtscène.
Dat komt deels ook natuurlijk doordat, nou ja, hè, ze gaan tegen elkaar knokken, maar het wordt nooit echt ernstig.
Nee, precies.
En daardoor blijft de humor overheersen. Ja,
precies. Het is niet een gevecht op leven en dood per se.
Nee, ze houden zich allemaal toch netjes in.
Ja, en Spider-Man gaat daar heerlijk in los.
En Ant-Man die dan de Giant-Man wordt.
Ja, maar ook, want deze is al van de Russo Brothers.
Ja,
ja, en daar heb ik toch wel kritiek op, ook bij Infinity War en Endgame. Sowieso vond ik dat ook in Black Panther had die fantastische chase-scène in Korea, geloof ik, was dat?
Ja.
Ik dacht het wel. Die is nog wel gaaf, maar de actiescènes, daar moeten ze de komende jaren, vind ik, wel aan werken.
Ze zijn een beetje inwisselbaar geworden.
Juist, ze lijken allemaal heel erg op elkaar.
Ja, eigenlijk, want mijn nummer 2 zit ik inderdaad ook bij de actiescènes. En ga ik dus ook voor de vliegveldscène uit Captain America Civil War. Maar ik denk van de hele MCU de best of de strakst gemaakte en lekkerste actiescènes zijn toch van de Russo-broers. En die zitten dan in Winter Soldier. Bijvoorbeeld ook het mano-a-mano gevecht tussen Captain America versus Bucky. En dan dus Civil War. Die is ook gewoon lekker. Is Hulk versus Hulkbuster in Avengers Age of Ultron. Maar ja, de onderlinge gevechten tussen de of een heel groepje tegen een heel groepje, of gewoon één Avenger tegen een andere Avenger, daar heb ik altijd iets meer lol aan beleefd dan dat ze gewoon tegen een bad guy strijden. Omdat daar zie je twee helden tegen elkaar en dan is het de vraag van, oh ja, wie wint er? Nou ja, bijvoorbeeld Thor Ragnarok ook, hè? Thor versus Hulk. Ja, hoe pakt dat uit?
Precies.
Dat heb ik altijd wel leuk gevonden. En dan is het leukst in Captain America Civil War dat ze allemaal tegen elkaar gaan.
Ja, het is eigenlijk mooi, want er staat niet heel veel op het spel. Je weet dat ze toch wel allemaal blijven leven. Maar daardoor kun je ook wat meer speels uitpakken en gek doen. En dat, nou, die kans hebben ze echt benut. In, nou, ook de voorbeelden die jij overigens aangaf. Maar vooral dus in die vliegveldscène. Mijn nummer 2 is, jij koos voor Drax als personage. Ik ga nu ook voor een personage. Jawel, Shuri uit de Black Panther films. Ja, het is er nog maar één, maar we hebben haar al een paar keer meer gezien. Ook in Infinity War kwam ze nog even terug. Zit ze nou in Endgame? Nou ja, maakt niet uit. Moeten we niet zeggen misschien. Maar Shuri, gespeeld door Letitia Wright. Zij won een soort talent award tijdens de BAFTA's. Had daar een hele gave speech. Ontzettend ontroerd en dan heel gelovig is ze. Ze dankt God geloof ik wel 60 keer in haar speech. Maar echt zo'n meisje die uit armoede komt en zichzelf ineens nu terugziet in een Marvel film. En de dynamiek tussen haar en haar broer, dan T'Challa, gespeeld door
Chadwick Boseman.
Thank you. Jeetje, af en toe dan weet ik het niet meer hoor, met al die namen. Maar Shuri is eigenlijk Marvel's Q. Zij is ook ontzettend slim, doet veel uitvindingen. Iedereen in Wakanda leunt ook op haar technische kennis en kunde. En oh man, zij is echt een fantastisch personage. En ik wil alleen al die tweede Black Panther film graag zien vanwege haar.
Ja, en dan moet je of een moment of een scène kiezen. Dat,
ja,
jeetje.
Lastig. Nou, misschien het moment dat hij helemaal onder de indruk is van haar uitvinding en zij vooral zegt maar brother. En dat ze dan heeft over de slippers die hij aan heeft. Dat vond ik een mooi moment. Ja. Dat is misschien wel een mooi voorbeeld.
Ja, heerlijk. En dan mijn nummer 1 is het moment of de scène of de sequentie. Of, nou ja, waar het voor mij echt begon met de MCU. Want de eerste standalone films heb ik altijd, nou ja, de eerste Iron Man is wel gaaf, maar die andere paar altijd wel wat moeite mee gehad. Maar voor mij begon de MCU echt en begon het bij mij ook lekker te prikkelen met The Avengers uit 2012, dat voelt echt veel langer.
Ja, dat is wel waar. Ja.
Dat is nou, 7 jaar geleden, maar het voelt alsof dat nou 15 jaar terug was of
ja,
zo.
Ja, wat heel veel zegt over de hoeveelheid Marvel-films die we daardoor over ons heen gestort hebben gekregen. Ja. Ja.
Maar ja, ik kan dan gaan voor die geweldige long take met de camera dat je meevliegt met Iron Man. Nou ja, er zitten sowieso in de eerste Avengers films, zaten voor mij dus de eerste oh yeah momenten, waar ik nu bij Endgame er ook wel 1 of 2 had. Maar dan ga ik toch voor de allereerste hero shot, noemen ze dat. Dus dat ze allemaal bij elkaar even komen op die, nou, wat is daar, op de brug in New York. En dat die camera zo er even omheen draait. Ja, dat was echt het eerste keer kippenvel. Het moment. En dat wordt dan heel mooi in Endgame nogmaals geëerd. Want later zagen we dat soort shots wel vaker. Het zat aan het begin van Age of Ultron. Als ze zo zijlinks zie je ze allemaal even
in dat bos, geloof ik.
Ja, door beeld heen vliegen. En later de Guardians of the Galaxy. En in andere. En in Infinity War had je dat tot meerdere keren toe. Dat ze dan allemaal. Het is een hero shot. Het groepje staat. En aan het einde van Endgame. Ze staan met z'n allen bij elkaar. En meestal de camera die draait er zo mooi in 360 graden omheen. Maar dat is ja tot nog steeds. En dat is gewoon ook dan een stukje sentiment of nostalgie. Dan toch uit de allereerste Avengers film.
Nou, het is bijna mijn nummer 1. Want ook mijn nummer 1 moest komen uit de eerste Avengers. En toen ben ik ook verschillende momenten langs gegaan. Want het is ook eigenlijk de film met de meeste hoogtepunten. Zit ik me te bedenken. De beste grappen die ook echt bijblijven. Heel veel films worden toch een beetje inwisselbaar. Maar ik kan van die Avengers nog precies, deed ik welke grap waar zat.
Ja, misschien ook omdat je natuurlijk in de loop der jaren die ook het meeste aantal keren gezien
ja,
hebt.
Ja, dat zou ook.
Dat heb ik, denk ik ook.
Ja, en omdat het de eerste keer was dat er meerdere superhelden ook echt elkaars film bevolkten. Nou, wat dan te kiezen? I'm Always Angry vind ik toch ook wel een heerlijk moment met Mark Ruffalo mag ook wel eventjes een veresreed krijgen.
Ja,
een gave
zeker.
Acteur voor Bruce Banner, a.k.a. de Hulk. Nou, de camera cirkelt om de 6 oorspronkelijke Avengers heen. Dat was jouw nummer 1. De one taker. Maar ik ga dan toch voor Puny God. Mijn nummer 1.
Puny God.
Puny, ja. Puny? Pony God. Nee.
Puny God.
Puny God. Ik dacht eerst altijd dat hij Demigod zei. Mm-mm. Nou ja. Maar dat moment, omdat ik dat in de bioscoop, dat was zo'n gaaf moment. Iedereen, echt een hele zaal in lachen uitbarsten en applaudisseerde. Dat was volgens mij de laatste keer dat ik dat in de bioscoop meemaakte, dat iedereen echt even op zijn achterste benen stond van wauw, dit is heerlijk.
Dat ja, ik had het nu met Endgame dan.
Ja, met Endgame ook wel, maar ik kan me dat in de jaren 90 met Independence Day nog wel even herinneren. Welcome to Earth van Will Smith. Nou, zo'n soort moment was dit. En het is eigenlijk voor mij het ultieme Marvel moment. Ook omdat het daar omarmd wordt het gegeven dat dit gebaseerd is op comic books. Dat dit niet te serieus genomen moet worden. Dat er lol beleefd mag worden. En Loki is een heerlijk personage. Waar heel vaak ook, dan is hij weer goed, dan is hij weer slecht. Dan heel even voegt hij zich tot Thor. Dat is trouwens in Thor Ragnarok tot kunst verheven bijna. Die wisselwerking van, sta je nou wel of niet aan mijn kant? Maar ja, het is eigenlijk MCU samengevat in, zoals ik MCU wil zien, in 1 scène, in 1 moment eigenlijk. Heerlijk. Puny God, zo moet ik het uitspreken. Heb je nog een eervolle vermelding? Ik heb hooguit nog die lift scène uit Winter Soldier. Captain America, die lift. Gaaf scène.
Ja, bijvoorbeeld.
Dus geen eervolle vermeldingen?
Nou, nee.
Oké, laten we het hierbij houden.
Ja, anders dan kom ik weer met een lijst van 5.
Wat gaan we de volgende keer doen, John?
Voor aankomende week podcast is nog niet helemaal duidelijk, maar de daaropvolgende podcast kunnen we alvast wel prijsgeven. Daarin gaan wij 2 Chinese films bespreken. De nieuwe Zhang Yimou, Shadow, gaat binnenkort draaien. Die doen we. En we hebben afgelopen podcast een Cannes-klassieker besproken. Laten we nog een Cannes-klassieker, een Gouden Palmwinnaar doen. Farewell, My Concubine. Laten we die weer eens aanzetten.
Ja, dat wil ik ook heel graag weer eens zien. Tot die tijd, laat van je horen. Door bijvoorbeeld een reactie te geven op deze podcast op onze website movieinsiders.nl, waar je ook ons archief aantreft. En linkjes naar de platforms waar we nog meer te vinden zijn. Want we zitten ook onder meer op Spotify en op iTunes. En als je deze podcast een warm hart toedraagt en je wil ons een beetje aanmoedigen en spreading the word. Laat een recensie achter op iTunes. Daar zijn we heel, heel blij mee. En dan lezen we hem voor in een volgende show. Je kan ons zelfs ook nog, als je een centje kan missen, via Patreon. Patreon.com/movieinsiders. We zitten ook op Twitter overigens, @movieinsiders. En like ons op Facebook. En we hebben voor de wat langere verhalen en mededelingen ook een e-mailadres. Dan hebben we alles weer genoemd. movieinsiderspodcast@gmail.com.
Nou, zullen we dan toch maar uitgaan met muziek uit een Marvel film, MCU. Nog iets uit Endgame, de Avengers theme. En jij attendeerde mij er net op. Ja, het staat me vaag iets van bij. Een beetje een soort jazzy variant van de bekende Avengers theme.
Dat was heel verrassend. We hebben hem eerder gedraaid, Avengers theme, in deze podcast. En nu hoor je dan een andere versie daarvan. Het is een wat luchtig moment. En dan hoor je bijna een Henry Mancini Pink Panther-achtige versie van, hoe je het noemen wil, van die Avengers theme. Nog steeds wel van dezelfde componist dus, Alan Silvestri. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.